Onze hulp en onze enige verwachting is in de naam des Heren, die de hemel en de aarde geschapen heeft, die trouw houdt tot in eeuwigheid en die nooit laat varen de werken zijner handen. Amen. Genade, barmhartigheid en vrede zij u van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden en de overste van de koningen der aarde. Amen. Laten wij zingen Psalm 92, de versen 1 en 7. 92, 1 en 7. De schriftlezing vanmiddag is Romeinen 5, de versen 1 tot en met 11. Wij lezen nu samen Romeinen hoofdstuk 5, de versen 1 tot en met 11. En dan lezen wij het heilig woord van de Heere. Wij dan, gerechtvaardigd zijnde uit het geloof, hebben vrede bij God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij ook de toeleiding hebben door het geloof tot deze genade, in welke wij staan en roemen in de hoop der heerlijkheid Gods. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in de verdrukkingen, wetende dat de verdrukking lijdzaamheid werkt, en de lijdzaamheid bevinding, en de bevinding hoop. En de hoop beschaamt niet, omdat de liefde Gods in onze harten uitgestort is door de Heilige Geest die ons is gegeven. Want Christus, als wij nog krachteloos waren, is te zijner tijd voor de goddelozen gestorven. Want nauwelijks zal iemand voor een rechtvaardige sterven, want voor de goede zal mogelijk iemand ook bestaan te sterven. Maar God bevestigt zijn liefde jegens ons, dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. Veel meer dan zijnde nu gerechtvaardigd door zijn bloed, zullen wij door hem behouden worden van de toren. Want indien wij vijanden zijnde met God verzoend zijn door de dood zijns zoons, veel meer zullen wij verzoend zijnde behouden worden door zijn leven. En niet alleen dit, maar wij roemen ook in God door onze Heere Jezus Christus, door welke wij nu de verzoening gekregen hebben. Tot zover de schriftlezing. Doen wij nu belijdenis van ons algemeen ongetwijfeld christelijk geloof en zingen wij dan Psalm 99, het achtste vers. Psalm 99, vers 8. Nadat we eerst de belijdenis gedaan hebben en een ieder spreken in zijn of haar hart: ik geloof in God de Vader, de Almachtige, Schepper des hemels en der aarde. En in Jezus Christus zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen wederom opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, vanwaar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof in heilige, algemene, christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. We zijn geroepen, gemeente, om nu na te denken over zondag 15, vraag en antwoord 37. Uit de Heidelberger Catechismus, zondag 15, vraag en antwoord 37. En daar belijden wij met de kerk: wat verstaat gij door het woordeken geleden? En het antwoord is dat hij aan lichaam en ziel de ganse tijd van zijn leven op de aarde, maar in zonderheid aan het einde van zijn leven, de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft, opdat hij met zijn lijden als met het enige zoenoffer ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en eeuwige leven verwierven. Tot zover. Zullen wij samen het aangezicht van de Heer zoeken in gemeenschappelijk gebed. Het is uw grote liefde en barmhartigheid, Heere, die u ons weer aanbiedt en dat klaarblijkelijk voor ons gesteld wordt dat wij weer hier in uw huis mogen zijn. Daar willen wij uw grote naam voor erkennen en u danken en belijden dat u ons uw kostbaar woord geeft. Uw woord wat spreekt over zoveel grote en rijke zegeningen, over vrede, iets waar de wereld naar smacht en nooit zal vinden buiten u. Vrede die bewerkt is door de Heer Jezus Christus. Vrede die u, o God de Vader, hebt uitgedacht in de eeuwigheid. Een vrede die door uw geest wordt uitgewerkt in zondaars harten. Door het geloof, o wij danken u voor die heerlijke vrede. En dat u zondaren rechtvaardigt, dat u zondaren heiligt. Dat u hen in een nieuw en godzalig leven doet opstaan hier op deze aarde, in dit leven. En dat u hen het eeuwige leven schenkt en hen straks eeuwig bij u zult doen zijn. Zodat uw kinderen, dat zij goede hoop hebben en een levende verwachting op de Heer Jezus Christus. O, wat zijn dit toch rijke zaken. Wat zijn dit toch majesteitelijke, vorstelijke zaken om over na te denken. En waar komen al die heerlijke zaken toch zo dicht bij ons in uw woord. En dan mogen we met elkaar over nadenken hoe we daar deel aan krijgen. En wat dat inhoudt. En zo, heren, mogen we ook nu vanavond het leerboekje, de catechismus, weer ter hand nemen. Wij bidden u of u ons wilt leiden in de overdenking van deze samenvatting van uw woord. Heere, geef dat wij verschillende aspecten vanuit uw woord mogen belichten. En dat het voor ons duidelijk mag zijn. En dat we het zullen begrijpen, iets meer van wat het betekent dat u geleden hebt. O Heer, er is zoveel leed in deze wereld en dat u gekomen bent om te lijden. U, God uit God en licht uit licht. We begrijpen dat wonder niet en we aanbidden u om wie gij zijt. En wij vragen u, wil toch onze verstand verlichten, dat ons verstand het mag begrijpen. Iets van mag begrijpen van wat u gedaan hebt. Opdat we u zouden aanbidden, opdat we uw goedheid zouden zien. Dat we die vrede zouden ervaren die u bewerkt door het lijden en sterven van de Heer Jezus Christus. Geef, Heere, dat iets van wat u gedaan hebt weer ons voor ogen mag komen te staan in het bijzonder uit uw lijden. Opdat wij tot u getrokken mogen worden. En opdat het ook werkelijkheid voor ons mag zijn, dat we uit deze wonderen, deze heilsgeheimen, deze schatten, dat we daaruit mogen leven. Want dat is zo nodig, niet alleen aan te horen, niet alleen hoorders van het woord, maar dat we ook daders van het woord mogen zijn. En dat we uit het geloof mogen leven en dat we daden mogen verrichten uit het geloof die door u voorbereid zijn, opdat wij daarin mogen wandelen. Werken die door uw geest gegeven worden, o wij bidden u. Laat de vreze des Heren in onze harten mogen leven. In het bijzonder als we nog vreemd aan zijn. Als we nog onbekeerd verder leven, Heere, wilt u ons een halt toeroepen? Wilt u ons laten zien wanneer wij nog zonder u leven en dat wij u niet kennen? Geef dat we niet in slaap gewiegd zullen worden door de wereld of door de duivel of door ons eigen bedriegelijk hart, maar dat we de werkelijkheid mogen zien waarin we staan. En dat we u nu in de tijd van de genade zullen nalopen, u zullen aankleven en aanroepen om deze kostelijke waarheden ook toegepast te krijgen in ons hart. En dat wij mogen springen van vreugde over dat heil, over die zaligheid, over zulke verlossing wat u bewerkt. Heere, wilt u het bewerken door uw woord en door uw geest. Heere, zegen daartoe de prediking van uw woord. Maar zegen ons ook dagelijks thuis, wanneer we toch met u mogen leven. Heere, geef dat we dat ook mogen doen, met een geopende Bijbel mogen leven. Heere, we bidden u of u ons dierbaar zult zijn. Gedenk dan ons in het luisteren en in het spreken, als uw dienaar geroepen is, uw woord eruit een te zetten, schenk hem een mond om te spreken. Help ons te luisteren, ook als we thuis meeluisteren, waar het ook mag zijn, dichtbij hier op de dorpen, maar misschien ook verder weg, misschien zelfs in andere landen. Het is u alles bekend, Heere. O, wij vragen u of u met uw woord en geest toch de bediening van uw woord wilt zegenen. Gedenk heel de gemeente, hen die het moeilijk hebben, hen die door een zware weg gaan, hen waarvan alles in het leven voor hun eigen inschatting zo onzeker is, geef dat zij de vaste rotsgrond en de zekerheid mogen vinden in u en in uw woord. In aldus spreekt de Heere. Laat dat de rotsgrond mogen zijn waar we ons leven op inrichten. En wilt u ons daarbij helpen om vastheid en duidelijkheid te vinden in u, in uw woord. Om zo niet afhankelijk te zijn van mensen of van de gunst van mensen, maar dat we afhankelijk mogen zijn van u en dat we uw gunst mogen ervaren. Heere, wilt u toch zo werken, ook in dagen van eenzaamheid. Heere, wilt u uw gemeenschap geven. Ook wanneer we soms het idee hebben dat we alleen door de wereld gaan. Heere, wilt u zich over ons ontfermen, dat we op mogen zien naar die wijdse grote hemel en mogen weten, ja, maar hij ziet mij. Hij is bij mij. Ik ben niet alleen. Heere God, wilt u zo levende gemeenschap met uzelf bereiden langs die levende, verse, nieuwe weg van de Heere Jezus Christus. Wij bidden u voor hen die zorgen hebben, die 's nachts slecht slapen vanwege de zorgen die op hen drukken. O, geeft u hen kracht om op de juiste wijze mee om te gaan. Leer ons naar uw wil te handelen. En wil in uw genade ook uitkomst geven wanneer wij met de nood van ons leven, wat ons zo bezighoudt, of met de nood van ons gezin of met de nood van onze kinderen bij u komen. Heere, wilt u een verhoorder van het gebed zijn? En wilt u nog wonderen doen, ook in ons midden? Wonderen van geestelijk leven wat bewerkt mag worden. Tot blijdschap, tot verheerlijking van uw naam. Ja, tot blijdschap van uw volk. Heere, weest u bij hen die een gemis in hun leven hebben. Die een lege plaats hebben die nog nooit is opgevuld. Ook hen die een lege plaats kregen te verwerken. Ook nog heel recentelijk, ook in ons midden. Heere, zegent u de rouwdienst, bidden we u nogmaals komende woensdag van onze broeder Jan Broeren. En ontferm u over de zieken en heel de gemeente. Ook daar waar onduidelijkheid is en onzekerheid en Heere, waar vragen zijn, wilt u onze leidsman zijn. Maar wij bidden u voor de kerken in ons land en wij bidden u om het doorbrekend werk van uw Heilige Geest. Of er nog opwekkingen en revivals mogen zijn in het midden van de kerken, zegen de kerken, ook de kerken op ons dorp, die nog aan uw woord willen vasthouden. Heer, aan de zuivere leer wilt u die kerken zegenen. En wilt u geven dat er zo een opwekking in ons midden mag zijn, ook op ons dorp, ook in ons vaderland, door de kerken heen. Er is zoveel verdeeldheid, zoveel wat verdriet doet. Er is zoveel eerzucht, er is zoveel zelfzucht. Heere, wilt u erin blazen. En wilt u ons arm doen zijn in onszelf. En dat wij uitgedreven mogen worden naar u, de heerlijke God. Gedenk onze regering en onze overheid, ook plaatselijk. College van burgemeester en wethouders. De gemeenteraad, ook de provinciale regering. Maar vooral ook onze landelijke regering. En hen die ons besturen. En zelfs, heren, kunnen we daar nu al bij noemen, ook hen die in Brussel beginnen te regeren, zelfs over ons land. O heren, er is zoveel aan de hand. Wij vragen u of de godsdienstvrijheid hier mag blijven. En dat ons land toch bestuurd mag worden met wijsheid. En geef, Heer, dat er ook in de regeringskringen ook uw naam aangeroepen mag worden. En dat er gebeden wordt. Zegen ook hen die het getuigenis van uw woord willen uitdragen, ook in de politiek. Gedenk onze vorstin en haar kinderen. En ook daar waar zorgen zijn, ook bij haar kinderen. Heere, gedenk het werk van de zending, wil het uitbreiden. En wil uw koninkrijk doen komen met kracht, wil nog velen bekeren. Kon het zijn op deze dag, Heere, laten er nog duizenden worden toegebracht. Ja, nog veel meer, want u bent een heerlijke God die wonderen doet. Wil het doen door heel de wereld heen. En gedenk in bijzonder uw knechten die alleen staan op eenzame posten. Versterk hen, bemoedig hen en geef hen kracht om door te gaan. O, laat uw koninkrijk toch mogen komen, dat uw naam verheerlijkt mag worden, dat zondaren mogen leren uw wil te doen, ook zelfs in landen waar met grof geweld tegen uw lieve kinderen opgetreden wordt. Bewaar uw kinderen, verlos hen en wilt u de vervolgers bekeren en uw genade schenken. Vertroost hen die een lege plaats hebben daar vanwege de vervolgingen. Vertroost hen die lijden en verheerlijk uw naam. Gedenk ook Israël, dat Israël tot bekering mag komen. En dat dat volk uit u voortgesproten, het zoveel gunsten had genoten, dat uit Abraham voortkwam, dat dat volk toch ook nu de Messias mag zien. Er is veel u te bidden. Dit is ook maar een onvolkomen gebed, maar zie ons aan in genade. Hoor alles wat op uw zegen wacht en gedenk ons om Jezus wil. Amen. Willen we zingen Psalm 22, de versen 1 en 3. 22, 1 en 3. Geliefde gemeente, het kan wel eens zijn dat u een officieel stuk voor u hebt, een document, of misschien een brief van de gemeente met een lange zin erin. En dan denkt u, wat staat daar nou eigenlijk? En wat doet u dan? U gaat zo'n zin ontleden. In die zin, u gaat kijken, wat is nou de hoofdzin? Waar gaat het nou om? En wanneer u dat ziet, oh, dus dat bedoelen ze. Kijk, dat doen we nou vanmiddag met de Heidelberger Catechismus ook. De Catechismus heeft prachtig verwoord wat het betekent dat de Heere Jezus geleden heeft. En heeft alles bij elkaar gestopt in één zin. Het is heel goed, heel prachtig gedaan. Maar als we dit zo op de eerste gezicht lezen, dan is het misschien een beetje moeilijk. Wat is nou de hoofdgedachte? Wanneer er gevraagd wordt, wat verstaat ge door het woordje geleden? Nou, de hoofdzin hier is dat hij aan lichaam en ziel de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen heeft. Daar gaat het om. Het antwoord handelt over de toren van God. En dat God, dat de Heere Jezus, aan lichaam en ziel de toren van God tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht gedragen heeft. Dus het gaat hier om de toren van God. En dat is iets waar wij van nature niet van houden. Maar toch is de toren van God aanbiddelijk. In de hemel, u leest het in Openbaringen, daar wordt de Heere God geprezen, ook om zijn oordelen. Ook om de uitstorting van zijn toren. U leest het ook in sommige psalmen. Dat zijn de wraakpsalmen. Daar wordt geroepen om Gods toren over de vijanden van de kerk. En dat is een heel goede zaak. En daar moet God om geprezen worden. De wraakpsalmen. Iemand die veel verstand van muziek heeft, heeft mij eens verteld dat u geen gezangen vindt waarin om Gods wraak geroepen wordt. In de psalmen vindt u ze alleen. Dat laat ook zien dat ons psalmboek geïnspireerd is door de Heilige Geest. En daarom ook is het een goede zaak dat wij psalmen zingen. Maar wat is nou zo mooi dan aan de toren van God? Wat daar nou zo mooi aan is, is dat God verheerlijkt wordt. Dat het vreselijk zou zijn wanneer Gods recht niet gehandhaafd werd. Dat het vreselijk zou zijn wanneer God vreselijke zonden ongestraft liet gebeuren. We gaan niet in op details. We kunnen voorbeelden noemen die we niet willen noemen. Maar als u naar het rechtssysteem kijkt in verschillende West-Europese landen, waar de grofste dodelijke misdaden bewust gedaan worden, dat meerderen vermoord worden in koelen bloede, en dat mensen na een aantal jaren weer vrij over straat lopen. En wij kijken elkaar aan en dan zeggen we, hoe is het mogelijk? Het recht struikelt in de straten. Kijk hoe erg wanneer God het recht niet zou handhaven. Vanuit Gods optiek gezien. Het is natuurlijk verschrikkelijk voor de mens die getroffen wordt door de rechtvaardige toren van God. En dan ziet u het onbegrijpelijk groot wonder dat God zijn zoon gegeven heeft. En dat zijn zoon de toren van God gedragen heeft. Om zondaren die die toren verdienden te kunnen vrijspreken. Maar in ieder geval, het is een heel goede zaak dat de schrift ons openbaart en spreekt over de toren van God, of over de boosheid van God, of over de eeuwige straf, of over de hel, of de eeuwige verdoemenis. En wanneer mensen zeggen dat God is liefde en dat hij dit niet doen kan, dan is dat een verlagen van het godsbeeld. Want dan is God niet meer de rechtvaardige, de heilige, de heerlijke God. Maar dan is God neergetrokken in ons, op ons niveau. Maar wij laten ook zoveel door de vingers gaan. Maar God is rechtvaardig. En dat moet zo zijn, tot verheerlijking van zijn naam. Kijk, alles wat de Heere doet, dat doet hij tot de verheerlijking van zijn naam. De Heere heeft de hemel en de aarde geschapen tot verheerlijking van zijn naam. En als u naar de hemel en de aarde kijkt, dan ziet u zijn macht. Als u ziet hoe de natuur functioneert, hoe uw lichaam functioneert. U bent allemaal levende wonderen, zoals u rondloopt. Hoe alles in uw leven, in uw lichaam functioneert. Het is een wonder, het is tot eer van God. Hoe uw ogen functioneren, elke cel, wat daar allemaal niet in omgaat. God heeft ons geschapen om zijn heerlijkheid te tonen. En de Heer heeft de hemel en de aarde geschapen ook om zijn liefde te tonen. En Adam en Eva zo goed geschapen om zijn barmhartigheid en liefde te tonen. Maar de Heer heeft ook zijn recht verheerlijkt, zijn recht vertoond, ook al in het paradijs. Hoe dan? Door die boom te scheppen, de boom van kennis van goed en kwaad. Daarin schitterde Gods recht. Hoe dan? Nou, Adam en Eva mochten daar niet van eten. En als ze daar wel van zouden eten, dan zouden ze gestraft worden. Dan ziet u ook de deugd van Gods recht, zijn rechtvaardigheid, in klinken, in weerkaatst worden. En toen vond de val van de mens plaats. En nu heeft de mens wel van die boom gegeten. En de mens heeft dus tegen God opgestaan. En nu moet de mens volgens dat recht van God gestraft worden. Ja, maar kan God dan niet die zonde maar vergeten? Kan God dan niet net doen alsof de mens gevallen is? Nou, als de Heer dat zou doen, dan zou er een nog veel zwaardere val plaatsvinden. Dan zou God zelf vallen. Van zijn hoge plaats zou God geen God meer zijn. Want dan had God gezegd, als u hiervan eet, dan zult u sterven. En dan zou de Heere niet doen wat hij gesproken heeft. Dan zou hij onrecht tolereren. Dan zou het onrecht zegevieren. En God kan niet de kleinste inbreuk op zijn wetten tolereren. En daarom, gemeente, is hij aanbiddelijk in zijn onkreukbaar heerlijkheid. Er is niets verkeerds aan God. Hij is volkomen heilig, recht, zonder vlek of rimpel. Hij is vol heerlijk. En daarom is hij aanbiddelijk tot in alle eeuwigheid. En daarom is al wat aan hem is gans begeerlijk. Dat is de vreugde, het lichtcentrum van alles wat er is. Een volkomen, volmaakte, drie-enige God die in een waar geen smet of rimpel aan is. Daarom is hij heerlijk. Wat zou het toch zijn om een God te moeten dienen waar onrecht in was. Wat een blamage. Wat een schaduw. Of in aardse termen een koning die wel eens heel onrechtvaardig kan zijn. En wel eens gemeen kan zijn. Dan is er iets wat ons zou weerhouden om voor zo'n aardse koning te leven. Maar de Heere is volmaakt in al zijn deugden. Hij is heerlijk. En wanneer iemand tegen God ingaat, dan zegt zo iemand tegen God, ik wil niet naar u luisteren, u bent eigenlijk niet relevant voor mij. U bent eigenlijk buiten mijn gezichtsveld. Een klein mensje die alles te danken heeft aan God. En zegt tegen God, ja, ik doe niet wat u zegt, ik doe wat ik zelf wil. Dat is een grove belediging tegen de Schepper. En het gevolg is dat zo'n zondaar ook, die wil zonder God zijn, die zal ook zonder God zijn. En die zal eeuwig zonder God zijn. En dat betekent de hel. God is de bron van alle liefde, de bron van alle licht, de bron van alle vreugde. Alle blijdschap komt van God. En als iemand zegt, ja, ik wil God niet. Dat betekent, dan komt hij in de plaats waar God niet is. En daar is geween. Daar is geen licht. Daar is geen blijdschap. Daar is de dood. En dat is de toren van God. Maar dan ziet u het wonder. Hij heeft aan lichaam en ziel de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. Wat een wonder. God wilde toch niet dat mensen verloren gingen. Want hij weet hoe vreselijk het is waar die mensen voor gekozen hebben. Ze beseffen het zelf niet eens wat ze doen. Toen schitterde niet alleen zijn onkreukbaar recht en zijn heiligheid en zijn majesteit en zijn heerlijkheid. Maar dan schitterde ook zijn barmhartigheid en zijn ingewanden rommelden van barmhartigheid. Voor mens, mens, Adam, waar zijt gij? En dan schitterde Gods liefde. En toen heeft God beloofd aan een bevende Adam en Eva. Dat Eva de moeder zou worden van alle levenden. En dat de verlosser uit Eva zou voortkomen. En toen heeft Adam in het geloof, die heeft daarvoor gebogen. En toen heeft Adam de naam van zijn vrouw veranderd. Dat is heel onze geloofsbelijdenis. Niet meer maninne. Dat lees u in Genesis 2. Maar in Genesis 3 werd het Eva. En dat betekent de moeder van alle levenden. Maar het was allemaal Gods genade. Maar daar was een prijskaartje aan. En die zou God zelf betalen. En dat kostte hem, u weet het, zijn zoon. Want al zo lief heeft God de wereld gehad, dat hij zijn enige geboren zoon gegeven heeft, opdat een iegelijk die in hem gelooft niet verderven, maar het eeuwige leven hebben. God heeft zijn Zoon in deze wereld gezonden om te lijden. Al de dagen van zijn leven, zegt de catechismus. Maar in het bijzonder aan het einde van zijn leven. En hij heeft de toren Gods gedragen en zo geleden in zijn lichaam en in zijn ziel. Wat een onpeilbare liefde van God. De Heer Jezus wist wat de verschrikkingen van de hel zouden zijn. Hij heeft er als geen ander over gesproken. Hij heeft gewaarschuwd toch herhaaldelijk voor de poel die daar brandt van vuur en zwavel. Hij heeft gesproken over de buitenste duisternis waar wening is en knarsing der tanden. Hij wist hoe erg het zou zijn. Maar hij bewogen met grote liefde. Heeft het willen doen en heeft het gedaan. Hij werd gedrukt opdat hij het volbrengen zou. Ik word geperst opdat ik het volbrengen zou. Romeinen 5 vers 8. God bevestigt zijn liefde jegens ons. Dat Christus voor ons gestorven is als wij nog zondaars waren. En zo heeft hij aan lichaam en ziel de toren Gods tegen de zonde van het gehele menselijke geslacht gedragen. Gemeente, wat een prachtige uitdrukking van de catechismus. We zouden het nou niet durven schrijven. Zulke kleintjes zijn wij in de genade in vergelijking met die leraren uit de 16e eeuw die nog maar pas bekeerd waren uit het Rooms-Katholicisme. Wat een uitstorting, wat een godsgeest, wat een licht kregen die mensen dat ze durfden op te schrijven op basis van Gods woord. Zeer schriftuurlijk, de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht. Gedragen. O, zeggen wij, dat is Arminiaans. Dan zeggen wij, ja, dat de Heer Jezus is voor alle mensen gestorven. En nu ligt het maar aan de mens of zij ervoor kiezen of niet. De Heer Jezus heeft de schuld betaald van iedereen op het kruis. En zo mag nou de prediking zijn, Jezus heeft voor jou betaald. Dat moet je nou aannemen. Nee, maar dat is het niet. En zo is het ook niet. En dat klopt ook niet, dat kan niet. Daar kunnen we nou ook niet verder op ingaan. Maar als de Heer Jezus betaald had de schuld van alle mensen. En de zonde van elk mens betaald had. Dan zegt John Owen, de Puritein. Die zegt dan nou, dan heeft de Heer Jezus ook voor het ongeloof betaald. Dan heeft toch alle zonden betaald. En dan is er gevolg dat alle mensen dan zalig zullen worden. En dan doet ons geloof of ons leven er niet toe. Want alle zonden zijn betaald. Maar kijk, zo is het niet. De Heer Jezus heeft duidelijk separerend gewerkt. Duidelijk ook gezegd, ik leg mijn leven af voor de schapen. En hij zal zijn volk zalig maken van hun zonden. Uit Matthäus 1. Maar wat bedoelt de catechismus hier nou? Dat er zoveel kracht is in het bloed van Christus. Dat er genoeg is voor elk mens. Dat er genoeg is. In het bloed van Christus voor de zonden van het gehele menselijke geslacht. En eigenlijk is het hier zo dat de catechismus opspringt van vreugde. wanneer het zegt, hij heeft aan lichaam en ziel de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. Hij is te vergelijken hier de catechismus met die kreupele man uit Handelingen 3 vers 8, die net genezen werd door Petrus en Johannes, want goud en zilver heb ik niet, maar wat ik heb, geef ik u in de naam van Jezus Christus, de Nazarene, sta op en wandel. En die man die sprong op en hij stond en wandelde en ging met hen in de tempel, wandelende, springende, lovende God. Maar zo is de catechismus hier ook bezig, op te springen en te loven van vreugde, te huppelen. De toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. En dat is bijbels. 1 Johannes 2 vers 2. En hij is een verzoening voor onze zonden. En niet alleen voor de onze, maar ook voor de zonden van de gehele wereld. Dat betekent dat het bloed van Christus genoeg is voor de zonden van de gehele wereld. Dus niemand mag zeggen hier, er is geen genade voor mij. Niemand mag zeggen hier, de Heer Jezus is niet van toepassing op mij. Want het bloed van Christus is zo krachtig. Dat ook al zou elk mens die ooit geleefd heeft tot de Heer Jezus komen en vragen om vergeving, dan is er een overvloed van kracht in dit bloed van Jezus. Zijn bloed is genoeg. En hier ligt al, gemeente, een vrije uitnodiging tot allen die onder het evangelie leven. Een vrije uitnodiging. Dat er genoeg kracht is in het bloed van Christus, wie u ook bent. We gaan weer naar de hoofdzin. Hij heeft aan lichaam en ziel de toren Gods tegen de zonde van het ganse menselijke geslacht gedragen. Die toren Gods hebben we al genoemd. Maar nu op Christus. Hij heeft die toren Gods gedragen. Al de dagen van zijn leven. Gemeente, hoe kunnen we dat begrijpen? Hij die het gezang van de engelen hoorde. Die daar was waar dagelijks. Ja, er is geen dag en nacht in de hemel. Waar voortdurend gezongen werd, heilig, heilig, heilig is de Heere der Heerscharen. En toen moest hij afdalen in deze wallen van stank, van zonde en gebrek en moeite en leed. Elke dag is het over zijn rechtvaardige ziel. Heeft het gekrast, wat hij hoorde en voelde. Maar toen in het bijzonder, toen hij daar stond, voor Gethsemane. Toen, Matthäus 26, 38, mijn ziel is geheel bedroefd, tot de dood toe. Hij was op het punt van bezwijken. Hij was op het punt om te sterven van verdriet. Het bestierf hem bijna. Waarom? Hij was alleen maar met zijn discipelen. Met Johannes, Petrus en Jacobus daar in de hof. Hij voelde de toren Gods als een zwarte wolk op hem afkomen. Hij begon die pijn te voelen. En Lucas zei in 22, 44, in zware strijd bad hij te ernstiger. En zijn zweet werd gelijk grote droppelen bloed die op de aarde afliepen. Daar heeft de borg gestreden. Toen begon hij al die helse pijn te voelen. En toen aan het kruis. En alles wat ertussen plaatsvond. En in het bijzonder 3 uren duisternis aan het kruis. En toen was het stil. 3 uren lang. De eerste 3 uren van het kruis, toen het licht er nog was, toen werd hij bespot. En toen kregen de kruiswormen, toen 3 uur stil. Pas aan het einde van die 3 uren, dan spreekt de borg weer. In stilte is dat voltrokken. En dat heeft zich onttrokken van onze waarneming. Maar dan aan het einde van die 3 uren, die uitroep. Mijn God, waarom hebt ge mij verlaten? En hoe moet het nou als u deze zaligmaker niet kent als uw zaligmaker? Hoe moet het als u de Heere Jezus niet persoonlijk kent als uw borg? Gemeente, dan zegt Gods woord in Johannes 3, vers 36, die de zoon ongehoorzaam is, die zal het leven niet zien, maar de toren Gods blijft op hem. Wanneer u of jij nog zonder Christus leeft, besef toch dat u onder zijn toren leeft. Het hangt u boven als een zwaard. Het kan elk ogenblik naar beneden vallen op u. Zoek nu toch vrede met God. Er is genoeg kracht in het bloed van de Heer Jezus voor de zonde van elk mens. O, belijd dan uw zonden en keer u tot hem. En vraag hem om uw zaligmaker te zijn. Jongens en meisjes, de Heer Jezus was een kind. Hij kan ook jullie zaligmaker zijn. Jullie moeten ook je zonden voor hem belijden en vragen of hij jullie zonden wil wegwassen in zijn bloed. En jonge mensen, jullie moeten op je knieën komen voor hem met je leven waarvan je weet het is niet goed. Het kan niet bestaan voor God. Het is leeg, het is misschien eenzaam, het is zondig. Leg het voor hem neer en vraag hem om uw leven, om jullie leven met zijn bloed te bedekken. De Heer Jezus is kind geweest, hij is jongere geweest. Hij begrijpt jullie. De Heer Jezus heeft geleden. Daar heeft de nadruk hier, geleden. Niet alleen gestorven, geleden. En wanneer we dit allemaal zien, gemeente, hij heeft geleden. Opdat wij verzoening konden krijgen, dan wordt u toch zo klein. Dan worden we toch heel klein. En dan wil je heel klein voor de Heere neerknielen. En zeggen, Heere, wees mij. De zondaar genadig. En dan wilt u hem lief hebben. Dat begeert u dan. Mijn leven met alles wat ik doe en alles wat ik najaag. Het belangrijkste is dat ik u mag lief hebben. Om wat u gedaan hebt. U hebt geleden. Dan leggen we de nadruk op geleden. Jacob zei eens, ik heb de hitte des daags en de koude des nachts geleden. Maar dat lijden was niet te vergelijken met het lijden van de Heer Jezus. Abel leed toen zijn broer hem doodsloeg. Jozef leed toen zijn broers hem als slaaf verkochten. Jeremia leed toen hij in die put was. Maar dat is niets in vergelijking met het leed van de Heere Jezus. De Heere Jezus leed, hij heeft geleden. Hij leed vanwege de mensen. Ook al ging hij door het land en genas hij de zieken en preekte het evangelie, toch hebben ze hem niet geaccepteerd. Hij is door het zijne gekomen en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Ze scholden hem uit. Ze durfden van hem te zeggen, hij is een vraat. Hij is een vriend van hoeren en tollenaren. En dat zeiden ze omdat ze niet voor hem wilden buigen. Niet voor zijn prediking. Ze wouden wel zijn gaven. Ze wouden wel zijn gezondmakingen. Ze wouden wel zijn brood. Maar niet hem. En zo is het nog hoor. Zo is het nog. Ook in Nederland in 2012. Dat mensen wel de gezondheid wil. Maar niet hem. En ze hebben hem uitgelachen. Ze hebben hem gezegd, gaat u alstublieft weg. Hij deed goed en zij belegden vergaderingen. Hoe kunnen we hem doden? En toen uiteindelijk hebben ze hem aan het kruis geslagen. Toen was er niemand meer. Zijn discipelen verlieten hem. Dat hij door de mensen die hij zo innig lief had, werd hij uitgeworpen. Waar hij medelijden mee had. En dan hing hij aan het kruis. Als een bedrieger. Zo werd hij gekenschetst. Hij werd leed door de mensen. Maar hij leed ook van de duivel. Want de vorst der duisternis stond tegen hem op, dat lees je in Psalm 22. Vele varren hebben mij omsingeld, sterke stieren van Bazan hebben mij omringd. Ze hebben hun mond tegen mij opgesperd als een verscheurende en brullende leeuw in vers 13 en 14. De duivel hebben geprobeerd al hun venijn en al hun macht van pijnigen op hem los te storten. Hij leed van mensen, hij leed van duivelen. Maar het zwaarste komt nog. Hij leed van zijn God. God was tegen Christus. En dat was het ergste. Hij was alleen in de buitenste duisternis. En hij moest die beker van de toren van God leeg drinken, uitzuigen tot de laatste druppel toe. En Mozes zei, we hebben het vaker geciteerd uit Psalm 90 vers 11, wie kent de sterkte van uw toren en uw verbolgenheid nadat gij te vrezen zijt? Christus heeft het meegemaakt. Uit Jesaja 53 vers 6 en 7. De Heer heeft onze aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. En dat offer wordt in antwoord 37 hier een zoenoffer genoemd. Een zoenoffer. Wat betekent dat? Dat komt van het woord verzoenen. En wat betekent dat? Dat betekent twee partijen waar iets tussen ligt. Die worden bij elkaar gebracht. Verzoend. Wij hebben God diep onrecht aangedaan. En dat moest nou verzoend worden. En daarvoor heeft Jezus gestorven. Wij verdienen de dood, de eeuwige dood, te sterven. Maar de Heer Jezus heeft een volledige betaling gegeven. Antwoord 37 zegt, opdat hij met zijn lijden, als met het enige zoenoffer, ons lichaam en onze ziel van de eeuwige verdoemenis verloste en ons Gods genade, gerechtigheid en het eeuwige leven verwierve. Dus dan ziet u wat de Heere bereikt heeft. Door zijn lijden, door dat zoenoffer daar aan het einde van antwoord 37. Ons lichaam, onze ziel van de eeuwige verdoemenis verlost. Ons Gods genade gerechtigheid, het eeuwige leven verworven, verdiend heeft. Wat is dat toch rijk? De Heer Jezus heeft zijn volk verlost naar lichaam en ziel van de eeuwige verdoemenis. Wat een heerlijk evangelie. Wat een geweldige afkondiging. Ons lichaam. Als we daarover nadenken, ons lichaam. Waar we pijn in lijden en ziekte hebben en vermoeid is. En dan slapen we weer en dan knapt ons lichaam weer wat op. En van de meeste ziekten herstellen we weer en wonden genezen weer. Maar ja, uiteindelijk gebeurt het toch. Dat we op ons sterfbed liggen. Iemand die gezond en sterk was. Uitgeteerd. Uitgemergeld. Die niet meer spreken kan. En dat er uiteindelijk niets meer over is van een lichaam. En dan komt de auto voorrijden. Die zwarte auto. En dan wordt er het lichaam uitgedragen. En dan kunnen we onze geliefde ook niet meer bij ons hebben. Het is niet meer te harden. Het moet weg. In een kist. In een koud graf. En dan komt aarde eroverheen. En wordt het lichaam door de wormen opgegeten. Dat gaat gebeuren. Als de Heere Jezus nog niet teruggekeerd is, dat gaat gebeuren met mij en met u en met ons allen. Dat is het lichaam, maar dan de ziel. Wat een leed is er soms. Een geestelijke leed, een droefheid, een geestelijke pijn, een spijt. En soms is er ook geestelijk lijden, wat we niet eens onder woorden kunnen brengen. We kunnen het niet eens uiten. En dan moet je naar iemand toe gaan die weet vragen te stellen. Die op dingen wijst waar je nooit aan gedacht had. En die weet het soms uit je te trekken. Dat kan soms maanden duren totdat je eindelijk weer wat adem krijgt. Je ziel, wat een leed. Want de ziel is uit de gemeenschap met God gerukt en onderworpen aan vele ellenden. En dit leidt uiteindelijk tot de eeuwige, het eeuwig lijden aan lichaam en ziel in de hel. Want ook de goddelozen worden straks weer opgewekt met een vreselijk lichaam. En zij gaan voor eeuwig verloren. Voor eeuwig verloren. Naar lichaam en ziel. Maar Christus. Hij verlost het lichaam. En de ziel. Van heel zijn volk. Hij verlost het van de eeuwige verdoemenis. Dat het lichaam wat met in het geloof gelegd wordt in de kille aarde, dat dat niet het laatste is. Want dat lichaam zal weer verrijzen. En dan zullen Gods kinderen verrijzen met een heerlijk lichaam. Zo schoon, zo mooi, zonder gebrek. Om dan voor eeuwig naar lichaam en ziel in de onmiddellijke nabijheid van God te zijn, om hem in zijn heerlijk, onbevlekte majesteit eeuwig te bewonderen en lief te hebben. En de ziel, als het lichaam sterft, gaat de ziel naar de Heere. En dan is er niets wat Gods kinderen gaan scheiden van de liefde van Christus. En dat geldt nu ook al. Nu is er ook al niets wat Gods kinderen kan scheiden van de liefde Gods, geopenbaard in Christus Jezus. Nu al, want die in de Zoon gelooft, die heeft het eeuwige leven. Het begint nu al dat eeuwige leven te bruisen. Ik ben de zijne met lichaam en ziel. Wat een bevrijding, wat een rust. Dat ook al verteert mijn lichaam, het is toch van Hem. En ook al moet ik sterven, ik leid geen tekort. Het wordt alleen maar beter. Het wordt alleen maar goed. Dan word ik tot de bruiloftsmaal van het Lam genodigd. En dan is de dag van iemands sterven beter dan de dag van iemands geboorte. Dan is de sterfdag de beste dag voor een kind van God. Om dan te ontvangen de verdiensten van de Heere Jezus, die geleden heeft naar lichaam en ziel, om zijn volk naar lichaam en ziel volkomen te verlossen. Hoe rijk, hoe heerlijk. En wanneer u nou mag leven in dat geloof, wanneer de Heer Jezus uw zaligmaker geworden is, dan bent u bevoorrecht. Dan bent u overgezet in de goddelijke gunst. Kijk, want dat moet plaatsvinden. U moet overgezet worden vanuit de dood in het leven. Van nature staan we onder de vloek. En dan moeten we door wedergeboorte, door geloof en bekering overgeplaatst worden in de gemeenschap met Christus. Door het geloof. Om dan onder zijn gunst te zijn. En dan te weten, Hij is met u. Hij ondersteunt u. Hij zorgt voor u. En dan geeft Hij u nu al blijken van zijn liefde en van zijn gunst. En u mag leven onder de warmte van Gods aanwezigheid. Zelfs al ga ik door het dal van de schaduw des doods. Ik vrees geen kwaad. Gij zijt met mij. De Heere is mijn herder. Ik heb geen gebrek, ik heb geen gevaar te vrezen. Zijn liefde, zijn gunst, wat een troost. Dat is zo machtig. En dat een volkomen rechtvaardigheid dan toegerekend wordt door de verdiensten van Christus. Omdat door het geloof u deel krijgt wat de Heer Jezus gedaan heeft. Dat is zo rijk. Dat is eeuwig leven. En wanneer u nou deze borg kent, dan hebt u dat eeuwige leven in u. Dan leeft u nog wel in een gebroken wereld. Maar door Christus mag u uitzien naar een andere toekomst. Naar het eeuwige leven dat ten volle over u uitgestort wordt. U leeft in deze wereld, maar u bent niet van deze wereld. En u hebt nu ook verdriet en droefheid over de zonde wat in u werkt. Maar toch bent u ook niet onder de heerschappij van de zonde. Want u behoort Christus toe. En de macht van het eeuwige leven, dat bruist binnen in u. En u bent nu nog hier in de tijd, straks bent u uit de tijd. Straks bent u voor eeuwig bij Hem, dus de troost voor een kind van God. Verdiend door het lijden van de Heer Jezus. Gemeente, er is leven voor een ieder van ons. Er is behoud voor u die worstelt met uw bekering. En u vindt die de behoud aan de voeten van Christus. Bij hem te vragen, bij hem te roepen. Want de Heer Jezus geeft nog steeds het eeuwige leven. Het bestaat in Psalm 72, vers 16. Is er een handvol koren in het land op de hoogte der bergen. De vrucht daarvan zal ruisen als op de Libanon. Er was een handvol koren eens. En die was op de top, op de hoogte van de berg Golgotha. En de vrucht daarvan zal ruisen als al de bossen en al de planten die welig groeit op de Libanon. Christus heeft zijn ziel gegeven, het handvol koren. En dat is uitgezaaid en uitgewaaid door heel de wereld heen. En zondaren worden overal Christus ingelijfd. En daarom is er hoop en uitzicht in de Heere Jezus Christus. Leven, behoud. Door wat hij verdiend heeft. En u, kind van God, u zult straks eeuwig hem zien. Eeuwig hem roemen. U zult het lam zien staande als geslacht. Maar u zult hem zien in zijn heerlijkheid. In zijn aanbiddelijke majesteit. En daar zult u hem eindelijk lief hebben, zonder gebrek, zonder zonde. Hem eeuwig eer geven voor zijn recht en voor zijn genade. Voor zijn majesteit, voor zijn heerlijkheid. Voor zijn gerechtigheid en voor zijn liefde. U zult hem aanbidden vanwege zijn rechtvaardige oordelen. En vanwege zijn heerlijke liefde. De drie-enige God zij al de eer. Amen. Willen wij nu zingen Psalm 16, vers 6. Zullen we samen danken en bidden. Heere God in de hemel, het past ons u te loven en te aanbidden. En u te belijden, dat wij die niet waard waren om aangezien te worden, dat u ons naloopt, elke zondag en elke dag van de week. Loopt u ons na met de blijken van uw barmhartigheid. En van uw goedheid. Van uw recht. En van uw genade. O Heere, geef dat wij zullen luisteren. En geef dat we nog maar niet voort zullen hollen. Maar dat te midden van alles wat ons bezighoudt in het leven, dat daar ver bovenuit één ding rijst, omhoog komt. En dat is u te kennen. En de kracht van uw opstanding. Opdat wij u zullen liefhebben en gemeenschap met u zullen zoeken en kennen en beleven om met God verzoend te worden en met God te leven en in een nieuw en godzalig leven te wandelen. Heere, daarvoor hebt u zo vreselijk geleden. Bewaar ons, Heere, voor klagen, wanneer wij een klein beetje lijden, wanneer wij moeite hebben. Maar wij bidden u voor hen die leed hebben, die het soms heel moeilijk hebben. U begrijpt dat ook. En u bent ook met barmhartigheid bewogen. U zegt nooit, mens, wat klaagt u? Ik heb veel meer geleden. Nee, dat zegt u nooit. U bent met barmhartigheid bewogen. Ook over ons in ons leed. Daarom bent u ook zo lieflijk. Zo waard om geëerd te worden. Want u gaat zo voorzichtig met uw kinderen om. Zo liefdevol. Zo vertroostend. Versterkend. Heere, leid ons in dat leven met u. Gedenk ons deze week. Ook wanneer we ook aan het graf moeten staan, wanneer dat ook zijn mag. Schenk genade en uw kracht en uw woorden. Laat uw naam verheerlijkt mogen worden. Bewaar ons ook deze komende week voor een onvoorbereid sterven. Heb dank voor wat u gaf nu. En hoor ons om Christus wil. Amen. We zingen Psalm 69, vers 14. gaat met u heen, dragende de zegen des Heren. De Heere zegene u en hij behoede u. De Heere doe zijn aangezicht over u lichten en zij u genadig. De Heere verheffe zijn aangezicht over u en hij geve u vrede. Amen.